Ja, voorzitter, dank u. Voorzitter, in de beantwoording, er zijn enkele vragen wat toch in de lijn overeenkomen. Dus ik probeer zoveel mogelijk te clusteren, maar toch zou ik per fractie een en ander willen nagaan, omdat er toch net enkele nuanceverschil zat in enkele vragen. Ik begin dan ook met de CDA-fractie. De CDA-fractie gaf aan in te kunnen stemmen met het voorstel, maar had een tweetal vragen. U vroeg of het naar die 50 meest waardevolle panden is toegewerkt of tot dat spontaan is ontstaan. Ik moet u zeggen, tweeledig. Enerzijds is dat een spontane uitkomst. En ook in de lijn van dat je niet 10 keer hetzelfde zou moeten beschermen. Er is echt gekeken naar het meest specifieke onderdeel van 10 dezelfde kapelletjes, noem maar op, kalksteengroeves. En de meest waardevolle, die zijn in die lijst gekomen. Tot er dat uiteindelijk 50 werden, dat is toeval. Een tweede vraag is wat u aangeeft of er ook gekeken is naar de rijks- of provinciale status van monumenten. Daar is zeker naar gekeken. Die komen ook niet op deze lijst voor, want de rijksmonumenten die zijn van Rijkswege beschermd en daar gelden andere normen en maatregelen voor. Dus die komen ook niet op de toekomstige lijst gemeentelijke monumenten. Het is wel een gegeven dat die feitelijk dan naast elkaar gaan functioneren. Provinciaal, daar zit je met name in de bestemmingsplansfeer en dat zijn beeldbepalende vergezichten of karakteristieke dorpsgezichten. Nou, die zullen aan de orde komen in de beeldbepalende objecten, mochten ze al niet in de provinciale verordening zijn verankerd. Dan kom ik bij de VVD-fractie. En dan werd het noteren van de vragen werd allemaal iets moeilijker. Ik heb daar wel, en zo eerlijk moet ik zijn. U gaf aan, voor 1 januari 2024 is dat haalbaar, want de omgevingswet zou in eerste instantie al per 1 juli ingevoerd worden. En uiteindelijk is dat definitief 1 januari 2024 geworden. Ik moet u zeggen, in december, toen het kaderstellend voorstel aan uw raad was voorgelegd, toen had men inderdaad kunnen inschatten tot dat niet haalbaar was voor die datum. Het wezenlijke verschil destijds was met het voorstel wat nu voorligt. Toentertijd ging men uit om de monumenten te beschermen via een facet bestemmingsplan. En nu zeggen we, we gaan voor een erfgoedbeleid met bijbehorende erfgoedsubsidiebeleid. Dat is een andere insteek als de oorspronkelijke gang van zaken. Dat is ook met name de reden dat ik hier bij u aanwezig kom om het gewijzigde beleid aan te kondigen en te kijken of uw raad daarmee weg kan. Om je een voorbeeld te noemen, er is op een gegeven moment een lijst van 900 plus monumenten aangegeven. Dat besluit is aangenomen in december. Daar zijn behoorlijk wat reacties op binnengekomen. En ik moet u zeggen dat ik zelf ben gaan werken. Ik kreeg van een persoon een brief. Die was ingedeeld in de categorie 2. Nou, ik heb de brief gevolgd, ik ben naar categorie 2 ingegaan en vervolgens naar de lijst en de beschrijving. Wat, ja, ik moet u zeggen, ik kwam er echt niet uit. Dat is ook de reden geweest waarom we in februari, eigenlijk vlak voor de carnaval, iedereen aangeschreven hebben en gezegd hebben, we gaan dit voorlopig even op ijs leggen en kijken hoe we met de vernieuwde vorm verder kunnen gaan. En wat is er in de vervolgtijd gebeurd tussen de periode februari-maart? U kunt zich voorstellen dat in die periode de nieuwe medewerker erfgoed benoemd is. Die is volgens mij per 1 maand benoemd. De vorige medewerker die is per 1 septemberdag uit mijn hoofd is die naar een andere gemeente werkzaam geworden. Dus daar zat op een gegeven moment een gap in die tijd. Wat hebben we toen gedaan? We zijn uitgegaan van de eerder vormgegeven lijst, waarop die 900 plus beeldbepalende objecten / monumenten stonden. Die hebben we als leidraad, inclusief beschrijvingen, gebruikt. En wat zie je dan? Tot het bureau destijds de opdracht had om dat van de buitenkant te beoordelen. Men is nooit binnen geweest bij mensen, men heeft alleen van de buitenkant monumenten beoordeeld. En dat is ook wat nu een stuk aangegeven wordt. Er zijn nu 50 monumenten geïnventariseerd, waarin zowel de buiten- als ook de binnenkant mogelijk tot het monument worden, waarbij het wel bij veel onderdelen dusdanig is dat er heel veel verbouwingen plaatsvinden in de afgelopen jaren, dus dat dan die binnenkant toch... Nou, dat is nou net de reden om die redengevende omschrijvingen van die 50 panden te krijgen. En op basis daarvan zult u ook die lijst in de decembervergadering kunnen vaststellen. In die tussentijd zal met de eigenaren van de objecten een 1-op-1 gesprek plaatsvinden, in ieder geval van de 50. En afhankelijk van die gesprekken zal de lijst verder vormgegeven worden, want we zullen toch met medewerking van de eigenaar die lijst moeten vormgeven. Het kan niet zo zijn dat we in tegenstelling tot zijn wensen, mogelijkheden, die lijst gaan vaststellen. Want dan kun je natuurlijk voorstellen dat dat een behoorlijk langdurige procedure gaat worden als de eigenaar het al niet mee eens zou zijn. Wat wel het voordeel is, de meeste eigenaren van een dergelijk pand kopen ook zo'n dergelijk pand of wonen in een dergelijk pand vanwege de charme wat het geeft en ook hun inbreng of behoud van dat erfgoed. Dus dat, ik verwacht er eerlijk gezegd een hele goede uitkomst van, zoals het nu voor ligt. Even kijken, dan gaan we terug naar de vraag weer van de VVD. Is er geen diepere inventarisatie? Ik heb u aangegeven dat dat die eerste inventarisatie geweest is. Dat we op basis daarvan allemaal die objecten weer zijn gaan nalopen. En waarin de meest waardevolle monumenten, of de meest waardevolle objecten, als gemeentelijk monument aangemerkt zijn. Nou, en dat is dan, zoals ik meneer Brune aangeef, per toeval een lijst van 50 mogelijke gemeentelijke monumenten. U vraagt verder om in het stappenplan streepje 1 te wijzigen in 2. Ik moet u zeggen dat ik het ik neem aan de besluitvorming van het raadsvoorstel tot u bedoelt. Of het stappenplan zoals het in de... Nou, dat zou ik u toch willen voorstellen om niet te doen. Waarom niet? We hebben in dit geval, en dat is ook de reden waarom ik kan toezeggen dat we voor december een en ander in de raad hebben. We hebben met het, ik mag de naam noemen, bureau 4 in dit geval, wat ook die eerste inventarisatie gedaan heeft, afspraken gemaakt tot alles opgeleverd wordt uiterlijk voor 1 oktober. Tot in de periode van 1 oktober tot het uitgaan van de stukken richting commissie ook het volledige erfgoedbeleid beschreven is, de monumenten en redengevende omschrijvingen volledig afgerond zijn, maar tevens ook het erfgoedsubsidiebeleid, dat we daar ook een vorm aan geven. Dus het is inderdaad een behoorlijk pakketje werk wat er ligt, maar ze hebben ons toegezegd alles vrij te maken om een en ander in het werk te stellen en 1 oktober aan te leveren. Men is er overigens niet mee bezig op dit moment, maar men staat wel volop in de startblokken met versterking om een en ander in een versnelde vorm te kunnen afronden. En neemt u van mij aan, er zal nog behoorlijk wat gesprekken plaats in te vinden, ook met eigenaren van de betreffende panden. Daar ben ik ook eigenlijk feitelijk ingegaan op uw vraag waarop de planning gebaseerd is. Nou, dat zijn echt concrete afspraken met het ter zakenkundige bureau. Ja, wat zijn de gegronde redenen van het gewijzigd inzicht? Daar heb ik u eentje van aangegeven, tot het namelijk voor het merendeel van de mensen bijna niet te doen was om de redengevende beschrijving uit te filteren uit dat, de lijst wat op internet stond. Om je een voorbeeld te geven, als je categorie 1 beschreven was, dan kreeg je een lijst van om en nabij de 150 pagina's wat je moest doorakkeren. Nou, je kunt zich voorstellen dat daar niemand aan gaat beginnen. Dus vandaar het ook direct bezwaar gemaakt werd bij de gemeente. Dat was de eerste. Een tweede reden, en dat is ook weer die benchmark. En als ik u aangeef dat je bij 900 plus monumenten, dat de VNG aangeeft dat je dan tussen de 4,5 en 5 FTE voor erfgoed nodig hebt. Nou ja, daar had niemand bij stilgestaan. Maar je kunt zich voorstellen tot ja, dat een ondoenlijk gegeven is, nog los van een eventuele subsidieverordening in dat geval. Dus vandaar ook dat specifiek gekeken is naar een indekking van het grote aantal panden. Zover richting VVD-fractie, daar kom ik bij de PGP-fractie. En de PGP-fractie die had een tweetal vragen. En de eerste was, daar gaf hij aan dat hij akkoord bent met het gevraagde budget. En verder was het dat bij de voorinventatie 950 brieven heeft laten uitgaan. Hoe zit dat met de communicatie en het huidige? Nou, wat is gebeurd? Het beleid wordt feitelijk gewijzigd. Er is vorige week een persbericht de deur uitgegaan. Dat persbericht was met name bedoeld voor de eerste, of de mensen die in eerste instantie de brief gekregen, die hebben al een brief gehad dat alles tijdelijk opgeschort werd. Maar in ieder geval aan te geven tot deze procedure nu vandaag aan de commissie voorligt en op 19 juni de raad hierover een besluit dient te nemen. Na het nemen van het besluit zullen die mensen opnieuw geïnformeerd worden schriftelijk. De schriftelijke reactie is, en ik heb die vraag ook ergens gekregen, die is overigens niet vanuit bureau 4 gegaan, maar die is vanuit de gemeente verstuurd. Nou, een tweede vraag van uw kant was de vraag of er nu wel voldoende budget was voor die communicatie. Ja, er is voldoende budget voor de communicatie. Zij het dat die communicatie in overleg met het ter zakenkundige bureau en de afdeling communicatie hier in huis verder wordt vormgegeven. Dus daar is voldoende ruimte voor. Voor de redengevende omschrijvingen en communicatie van de gemeentelijke, of nee, van de beeldbepalende objecten, daar zal via de kaderbrief wat u zo aanstonds ook zal krijgen, een budget gevraagd worden, maar dat kan dan onderdeel zijn van de integrale afweging op dat moment. Dus voor de beeldbepalende objecten komt er nog een aanvullende kredietaanvraag. Voor dit geval is dat bedrag van 28.500 voldoende. Dan kom ik bij meneer Germain van de VSP-fractie. Daar waren enkele vragen meer. Nou, hoe is de lijst samengesteld? Met andere woorden, wat is het criterium en wanneer bepaalt een pand wel of niet op de lijst komt? Nou, ik moet u aangeven dat dat op basis van de eerste inventarisatie gebeurd is. Alleen er is gekeken van wat zijn de specifieke kenmerken van pand X ten opzichte van pand Y. En welk pand komt feitelijk het eerst in aanmerking om op die lijst te komen? Die afweging is gemaakt. Daarnaast heb ik u zo even aangegeven, als je een twaalftal kalkbranderijen in je gemeente hebt, ja, dan is het eigenlijk niet nodig om die 12 kalkbranderijen allemaal als gemeentelijk monument op te voeren. En er is feitelijk gekeken, wat zijn de meest waardevolle? Die voeren we op in de gemeentelijke monumenten. De overige zullen straks terugkomen in de beeldbepalende objecten. Dus die krijgen ook een bepaalde vorm van bescherming, maar niet als gemeentelijk monument. Ja, en u mag aannemen dat de meeste van dergelijke bij het Limburgs landschap en bij natuurmonumenten ondergebracht zijn op dit moment. En die staan feitelijk achter de aanmelding van die objecten als gemeentelijk monument. Dus die stap die hebben we feitelijk al gezet. Uw vraag, dit is een herzienenlijst, of u de oude lijst zou mogen ontvangen. Nou, volgens mij maakte die destijds deel uit van het raadsvoorstel, wat in december 2021 aan uw raad is voorgelegd. Dus ik denk dat die terug te vinden is in IBAPS. Maar dat zou mogelijk even via de griffier nagevraagd kunnen worden. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we die altijd aan u ter beschikking stellen. En wat zijn de gevolgen indien een object op deze lijst staat? Nou, ik neem aan de laatste lijst, gemeentelijke monumenten. Nou, wat zijn de gevolgen? In eerste instantie zal er met de eigenaar gesproken moeten worden van, wil die überhaupt en wat zijn de mogelijkheden voor ons als gemeente? In principe zou er door wat betreft een bouwontwikkeling of zo geen beperkende maatregelen zijn. Met uitzondering van het beschermde gedeelte. Je kunt zich voorstellen dat van een object bijvoorbeeld de buitenkant beschermd is. Nou, dan zul je hoogstwaarschijnlijk geen afdakje voor de voordeur mogen maken. Dergelijke ontwikkelingen passen dan niet. Maar feitelijk binnen in het interieur, als die buitenkant beschermd is, kan dat wel plaatsvinden. Er is ook een wezenlijk verschil met gemeentelijke monumenten of met rijksmonumenten, bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen. Nou, bij rijksmonumenten moet het aanbrengen van zonnepanelen ten alle tijde via een omgevingsvergunningaanvraag plaatsvinden. Dat kan bij gemeentelijke monumenten iets anders liggen, omdat daar geen bescherming van het rijksniveau op ligt. Maar je kunt zich voorstellen dat je dat niet aan de voorkant zou willen hebben als dat het beeldbepalende effect zou wegnemen. Maar er wordt per object wordt er feitelijk naar gekeken. Ja, wat kan wel en niet meer in dat gebouw, dat heb ik u aangegeven. Als men bezwaar heeft tegen deze lijst en hoe men van de lijst af wil komen, hoe werkt de procedure? Nou, ik heb u aangegeven tot voor ieder object redengevende omschrijvingen worden vastgesteld, ook wat de waarde is van het monument of van het onderdeel van het monument, en tot vervolgens met de eigenaar gesproken gaat worden. Nou, neem van mij aan, als hij dat absoluut niet wenst, dat het niet zal gebeuren. Dan heb je kans dat we in december van dit jaar misschien 48 panden, gemeentelijk monument of 48 objecten, maar dat is een kans wat aanwezig is. Dus er is consensus feitelijk als we de lijst afronden richting raad. Even kijken. Ja, en u geeft ook zelf aan dat de periode kort is om die deadline te halen. Dat zijn de meerdere fracties, maar ik ben bewust gaan kijken naar een planning van het hele gebeuren. En ja, feitelijk is de planning dusdanig dat het voorstel vandaag voorligt aan de commissie, juni een raadsbesluit, de opname van de panden. De redengevende omschrijvingen, zoals ik dat zei, van de buiten- en binnenkant, die zal plaatsvinden september, oktober 23. Dan krijg je het opstellen van de erfgoedverordening, dat wordt oktober 23. En die wordt dan vastgesteld in de decembervergadering van dit jaar. En vervolgens krijg je dan de tweede tranche, de beeldbepalende objecten. En dat zal iets zijn voor vanaf januari op te starten met de bedoeling om dat ook voor maart 24 af te ronden en het opstarten van de aanwijzing ook in april 24 af te handelen, waardoor de aanwijzing kan plaatsvinden voor de zomervakantie van 2024. Voorzitter, en dan rest mij de AB-fractie. De AB-fractie had steun voor het voorstel, maar vroeg wel voor een substantiële reservering voor eventuele erfgoedsubsidie. Nou, ik kan u dat toezeggen dat gelijktijdig met het erfgoedbeleid ook een subsidieverordening zal worden voorgelegd. Ik kan op dit moment niet aangeven wat het uiteindelijke structurele bedrag zou moeten worden wat in die pot moet komen. Maar je kunt zich voorstellen, wil je iets beschermen en goed beschermen, dat dat wel een substantieel bedrag zal moeten zijn. In eerste instantie denken we op dit moment om de investeringsreserve monumenten, zoals die er nu is, in eerste instantie in te zetten. Maar dan heb je iets voor 1 jaar. Het zal ook een verordening worden waarin een bepaalde pot met geld is. Als de pot leeg is, zal ik maar zeggen, zul je moeten wachten tot het opvolgende jaar om er aanspraak op te kunnen maken. Maar over bedragen en alles, daar zullen we nog een exercitie moeten doen. Maar het is wel onderdeel van het nu voorliggende voorstel om dat ook nog dit jaar af te ronden. Zover, voorzitter.
Dank u. Al is er een behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Dekster.